Goedemorgen gemeente. Namens de Wijkkerkenraad van Spectrum mag ik u van harte welkom heten bij deze dienst. Dit geldt ook voor iedereen die op een andere wijze met ons verbonden is. Mijn naam is Wim van der Eyck en ik ben vandaag ouderling van dienst. Voorganger is dominee René de Reuver uit Houten. George Pluimaker begeleidt ons op het orgel. Volgende week zondag 2 februari beginnen de diensten voor onze wijkgemeente weer om 9 uur. Deze zondag vindt de jaarlijkse kerk- en schooldienst plaats, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. Op diezelfde middag is er een kerk op schoot viering voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 5. Vandaag is er alles kids voor de kinderen van de basisschool. U heeft natuurlijk de tentoonstelling Leven in het licht van Gods Koninkrijk al uitgebreid bekeken. De catechese groep heeft daar hun eigen invulling aan gemaakt en die hangt hiervoor de tafel. U wordt van harte aanbevolen om er na afloop, zowel de tentoonstelling als het werk van de catechese groep, even te bekijken. Want namelijk, het is de laatste week van de tentoonstelling. De bloemengroet van vandaag gaat met onze felicitaties naar de heer Gardy. Hij woont aan de Alfabrink en viert vandaag zijn 90ste verjaardag. Wie is er in de gelegenheid de bloemen bij hem thuis te bezorgen? Dank u wel. Er zijn vandaag 2 collectes. De eerste is voor samen Triangel en de tweede voor het ouderenwerk. Bert van Gemer wil ik nu vragen de voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans 2025 bekend te maken.
De afgelopen 2 weken zijn de jaarlijkse activeringen gehouden voor de Kerkbalans en ZPO. Mijn naam is Bert van Gemer en ben kerkermeester ontvanger. Met als taak alle ontvangsten voor onder kerkbalans te registreren. Allereerst wil ik u allen hartelijk bedanken voor het invullen van de toezegging. Met ongeveer 70 vrijwilligers is deze actie mogelijk gemaakt om ongeveer 800 enveloppen in te pakken, te bezorgen en op te halen. Hiervoor ontzettend bedankt. Graag een applaus. Nu de resultaten. Kerkbalans had vorig jaar op de telavond een resultaat van 182.905,58. Vrijdagavond telden wij een bedrag van 182.969 euro. We zijn blij met dit resultaat, daar mogen we dankbaar voor zijn. Het bedrag aan toezegging voor de ZPO vorig jaar was 20.622. En dit jaar 19.797. En natuurlijk mag je altijd meer bijdragen dan je hebt toegezegd. Wens je een fijne zondag.
Vorige week zondag is het overlijden van Anneke Timmermans Vliedrecht afgekondigd. Toen was nog niet bekend wanneer de dienst zou plaatsvinden. De herinneringsdienst vindt morgen 26 januari om 2 uur plaats in de Immanuelkerk. Gelegenheid tot condoleren is van 1 uur tot 14:15. Karle Melgers leidt deze dienst. De kaarsen op tafel zullen nu met het licht van de paaskaars worden aangestoken door diaken Susanne Wijs. We zijn nu een moment stil om God te ontmoeten en zijn rust te vinden in dit uur. Wij wensen elkaar een gezegende dienst en ik verzoek u en jullie te gaan staan bij het zingen van lied 416, de versen 1 tot en met 4.
In de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat hij begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Drempel van deze dienst, om zo te zeggen, aan het begin van deze dienst, bidden wij ons drempelgebed en dat doen we door het zingen van lied 281, de eerste 5 en het 10e vers. Wij bidden met elkaar om de ontferming van God over ons en onze wereld. In het Kyriëgebed, het gebed om ontferming. En daarna zingen we ons Gloria-lied 526, 1 en 4. Juich voor de koning van de Joden, juich voor de koning van de volken. Laat ons samen bidden. Heer, wij komen tot u, biddend om uw ontferming. Om uw ontferming over deze grote wereld, waarin zoveel gebeurt dat hemeltergend is. Aan onrecht, aan kwaad, aan geweld, aan zichzelf groot maken ten koste van anderen. Heer, ontferm over uw wereld. Er zou alle reden zijn om, zo kan onze gedachte toch zijn, als wij in uw plaats zouden zijn om te denken, met die wereld, daar hou ik mee op. Dat is over. Maar ontferm u over uw wereld. Ontferm u over ons land. Met alle, zeker, daar zijn we dankbaar voor, alle mooie dingen. Maar ook zoveel wat er beter niet had kunnen zijn. Mensen die tussen de radaren komen, raderen komen. Heer, ontferm. Ontferm u ook over ons. U kent ons nog weer veel dieper dan dat we onszelf kennen. En ook in onze levens zijn er dingen die er beter niet hadden kunnen zijn en er toch zijn. En we bidden u, trek uw handen niet van ons af, maar ontferm u over ons, over uw kerk ook en ook over onze kleine levens. In Christus' naam, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Wij bidden met elkaar bij de opening van de Bijbel. Laat ons samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we hier mogen zijn om ook woorden van uzelf te horen. Er klinken zoveel woorden, elke dag weer. En we horen ze en we zijn er vaak ook een beetje moe van alles wat maar om aandacht vraagt. En wat alles van ons vraagt. En daarom dank u wel dat we ook hier mogen zijn. Om stil te zijn. Woorden te horen die we zelf niet bedenken. Even oude woorden. Waar u daardoor uzelf tot ons spreken wilt. En we bidden u. Maak ons ook stil. Want al die stemmen die klinken. We nemen ze ook mee de kerk in. En ze overstemmen ons zo vaak, ook als we stil hier zitten. En daarom, maak ons stil. Kom met uw geest. Spreek ons aan. Ons zoals we hier zijn, zusters en broeders die thuis zijn en verbonden. Mensen die op deze dag ook nog in uw naam samenkomen. Kinderen in hun eigen moment. Spreek ons in ieder van ons zo aan, zodat wij het vanuit ons eigen leven en met onze eigen gedachten horen en het ons raakt en vreugde geeft. Zo bidden we. Kom, o Heilige Geest, wees in ons midden. Wees overal waar er mensen in uw naam bijeen zijn. Thuis en hier. In Christus' naam. Amen. Jongens en meisjes, als jullie nog even naar voren komen, dan kunnen jullie zo dadelijk het licht meenemen en naar je eigen moment gaan. Zullen we een beetje hier gaan staan, anders zien de mensen ons niet, hè? Zullen we een beetje hier blijven? Ik hoor een beetje hierheen. Anders kijken de mensen allemaal tegen die tafel aan, hè? Hey, fijn dat jullie er zijn. Jullie kennen mij natuurlijk helemaal niet. Ik kom nou uit Houten, dat is vlakbij Utrecht. Maar daarvoor ben ik ook heel lang in Boskoop dominee geweest. Dus ik ken wel die Sven natuurlijk wel een klein beetje. Maar ja, dat is alweer even geleden, dus wij zien elkaar voor het eerst. Even een vraag aan jullie, daar gaan wij met elkaar ook over nadenken. Klagen, weet je wat dat is? Klagen, wat is dat? Even hard zeggen voor de mensen. Klagen, heel goed hoor. Is als iemand boos is en die gaat praten tegen andere mensen. En hij gaat niet zo fijn praten. Hè? En de ander zegt stop nou eens. En hij gaat maar door met dat boos praten. Hè? Doen jullie het ook wel eens, klagen? Nee? Of wel? Ben je nooit boos? Denk het wel toch. Dat je wel eens een keer boos bent. Hè? En als je boos bent, wat doe je dan? Zeg, ga je gewoon stil op een stoel zitten? Nee, dat is een beetje raar, hè? Wat ga je dan doen? Afkoelen. Hoe doe je dat? In de koelkast gaan zitten? Hoe dan? Oh ja, en op je kamer zitten en een beetje schreeuwen, of niet? Ja, soms wel. En is er dan iemand bij, of doe je dat alleen als je alleen bent? Met, en die zit dan samen, met samen, dat is nog iemand erbij dus. Oh ja, en vindt hij dat leuk, je broer? Nee, hè? Ik denk als je dan iedereen hier vraagt, vind je het leuk als een ander zit te klagen? Dat we allemaal zeggen, nee, niet zo superleuk. Waarom is het niet zo leuk als een ander zit te klagen? Waarom vind je dat eigenlijk niet leuk? Waarom denk je nou eigenlijk wel aardig, die kerel of die vrouw zit te klagen? Dat jongetje of dat meisje, vriendje, vriendinnetje, te klagen. Leuk, tof. Nee, hè? Waarom niet? Waarom vind je het niet leuk als een ander zit te klagen? Je wordt er een beetje chagrijnig van, toch? Dat woord kennen jullie wel, toch? Een beetje chagrijnig van, dat je denkt, waarom moet dat nou? Kom op, schei uit. Nou, wij gaan er ook over nadenken. Klagen. We doen het, denk ik, allemaal wel eens een keer. En soms kun je het ook wel begrijpen als er wat gebeurt wat je helemaal niet fijn vindt. Hè? Of wat niet leuk is. Nou, dan ga je een beetje over zitten klagen. Maar als je dat maar blijft doen, dan worden we allemaal een beetje chagrijnig. Dan wordt het niet leuk in het leven. Nou, daar gaan wij over nadenken hier. Klagen. We doen het soms allemaal. Maar je kunt beter iets anders doen dan klagen. Nou, daar gaan wij over nadenken, wat dan wel. Ga ik nou natuurlijk nog niet verklappen, want daar gaat de preek over. Moet je ook maar eens over nadenken. Als je nou boos bent, je zit te klagen. Nou, dat kan best hoor. Maar het beste is dat een ander er geen last van heeft, hè. Als jij op je kamer zit en je zit alleen, je zit even een beetje te schreeuwen. Nou, een beetje afkoelen. Word vanzelf weer een beetje afgekoeld, hè. Nou, dan kan het weer. Nou, dat is denk ik belangrijk. En waarom doen we dat in de kerk? Gaan we erover nadenken. Zou je het nog één vraag dus, hè. Wat denk je, zou God het leuk vinden als we allemaal chagrijnig zijn? Nee, hè? Nee. Zo heeft hij ons leven niet bedoeld. Nee, ik bedoel dat we zo een beetje leven, hè. En niet... Nou, daarom hebben we het er hier ook over. Jullie nemen je licht mee, we gaan nog het liedje zingen. En heel veel plezier en dan zien we jullie straks weer terug. Oké. Klagen, maar... puntje, puntje, puntje. Daar gaan wij zo dadelijk over doordenken. Maar we doen dat natuurlijk vanuit bijbelwoorden. En voor vanmorgen, ik dacht... ik zal er zoiets over zeggen. Ik wijk even af van het officiële rooster wat vaak gevolgd wordt. En ik sta bij dit thema stil. Zo dadelijk zal ik daar iets over zeggen, waarom ook. En we lezen Psalm 42 en 43... Die horen eigenlijk bij elkaar. In onze Bijbel zijn dat twee nummers, maar het is eigenlijk één geheel. En na de lezing van Psalm 42 zingen we dan het laatste couplet van die psalm, vers 7. En na 43 het laatste couplet van die psalm, vers 5. En de tweede lezing is wel volgens het rooster uit 1 Korinthe 12, de versen 12 tot en met 27. En daarna zingen we dan lied 970, het eerste en het vierde vers. Schriftlezingen dus uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Eerst Psalm 42, dan doen we even een break voor dat ene couplet. Dan 43, een break en dan uit het Nieuwe Testament.
Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Koragieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.
Die schrijft, nadenkend over de kerk, over één lichaam, zegt hij. Eén lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, wij zijn allen van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het dan werkelijk er niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. Als we met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan één lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken te zijn, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldig behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Afbeelding van dat schilderij van Anneke Kaai laten we staan. Tijdens de preek komt er zo dadelijk op. Kunt u uw gedachten ook een beetje op richten, al luisterend. Ze heeft dat gemaakt naar aanleiding van Psalm 42 en 43. En na de preek dus luisteren we eerst naar het organist en dan het aangegeven lied, De Steppen Zal Bloeien. Zusters en broeders, gemeente van Christus. Afgelopen maandag, 20 januari, is door sommigen zogenaamd genoemd Blue Monday. Blauwe maandag. Blue Monday als uitdrukking van die derde maandag in januari. Afgelopen maandag dus, is de meest deprimerende dag van het hele jaar. Kun je natuurlijk over discussiëren of dat wel zo is, maar zo werd dat gezegd. Blue Monday, de gedachte kwam uit Engeland. Blue Monday, ik heb het ook even nagezocht, want ik had het ook niet zo scherp. Je hebt de uitdrukking in het Engels blue feeling. Dat staat voor iets als je heel somber voelen. Een blue feeling. Je een beetje depressiefachtig, te neergeslagen voelen. Somber. Nou ja, januari, dat zal u misschien wel een beetje herkennen, is als het over de maanden gaat, misschien wel zo'n maand die het meest die gevoelens oproept. Je hebt de feestdagen gehad, het zijn van die korte dagen nog. We hadden de afgelopen tijd natuurlijk ook een heleboel van die grijze dagen. En dat heeft ook een beetje weerslag op je stemming. Dan kun je daar ook wat, de ene is er natuurlijk gevoeliger voor de ander dan de ander, maar je kunt er ook een beetje somber van worden. En dan zo'n heel jaar wat nog voor je ligt. Voor veel mensen is januari een lastige maand. En nou, om dat te illustreren hebben ze gezegd, die derde maandag, als dat echt voorbij is, de feestdagen, de jaarwisseling en zo. En je moet de gang weer zien te krijgen en het is zo donker om je heen, zo grijs. Ja, dan kun je er helemaal een beetje neerslachtig van worden. Blue Monday, afgelopen maandag. Het is wel frappant dat net op Blue Monday de inauguratie van Trump was. Dat is een bijkomstigheid, maar het is gewoon wel frappant. Ik denk dat de Amerikanen dat niet zo bewust waren dat ze die dag gekozen hebben, maar het zij zo. Nog iets bijzonders. Op die dag ook, ik wist dat ook niet, ik zag het zo voorbij komen. Vanuit België, ja, van onze zuiderburen kunnen we soms hele mooie dingen leren. Vanuit België was er actie, en ook voor Nederland, was zelfs ook in het journaal, om 30 dagen lang niet te klagen. Ik weet niet of je het gezien hebt. 30 dagen lang niet klagen. En dat begonnen ze dus, goed nagedacht natuurlijk erover, op Blue Monday. De dag waar je, om zo te zeggen, alle reden hebt om eens een keer even lekker, en helemaal leeg te lopen, om zo te zeggen. Te klagen. En zeggen ze, laten we nou eens 30 dagen niet klagen. Ik weet niet of het u zou lukken, of het mij zou lukken. Ik vond het wel een mooie uitdaging om dat zo te horen. En ze begonnen dus nogmaals op 20 januari, zo van die meest sombere dag. Dan kunnen de dagen die volgen alleen maar beter worden, om zo te zeggen. Daar heb je het ergste gelijk om maar gehad. 30 dagen niet klagen. Niet klagen. Nou zegt een oude wijsheid, u kent hem natuurlijk ook allemaal, niet klagen, maar dragen. Die zegt niet klagen, punt. Maar die zegt niet klagen, maar dragen. Nou, daar zit volgens mij ook heel veel wijsheid in. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen in het leven die je overkomen of die gebeuren of waar je zelf deel aan hebt, die je somber maken, of waar je boos over kunt worden, waar je, om zo te zeggen, over kunt klagen. Nou, vaak hebben we dat ook een beetje weggestopt, om zo te zeggen. Maar niet klagen, dragen, moedig, dragen. Zeker, er zit ook veel in, om zo te zeggen. Want je kunt soms over van alles zitten klagen. We lazen dat gedeelte uit 1 Korinthe 12. Dat prachtige gedeelte, dat gaat over de kerk, het lichaam van Christus. Een lichaam van verschillende ledematen, organen, onderdelen, om het maar heel afstandelijk te zeggen. In de kerk ieder zo zijn eigen positie en we kunnen soms zitten klagen, omdat ik dan een oog ben en ik ben geen hand. En ik zit maar, waarom ben ik nou geen hand? Waarom die ander dat, terwijl ik... We kunnen soms over bijna van alles klagen, toch? Ook in de kerk. Het oog dat klaagt omdat hij geen voet is. En het oor omdat hij geen hand is. En ga zo maar door. Het is natuurlijk een beeldspraak, u begrijpt het. Maar zo kan het soms in de kerk gaan. We vinden die ander dan belangrijker dan onszelf. En dan kunnen we niet tegen. En beginnen te klagen. En Paulus zegt, wat is dat eigenlijk? Alsof in het lichaam van Christus de een belangrijker is dan de ander. Al die onderdelen van het lichaam zijn even hard nodig. Zo is dat toch met ons lichaam. Als je een hand zou missen, dan ben je gehandicapt. Als een hand los is van het lichaam, als die er niet zou zijn. Allemaal handen, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Dat is een gewrocht van lichaam. Dat kan helemaal niet. Dus klagen, het is wel goed om bij onszelf natuurlijk na te gaan. Waarom zit ik eigenlijk te klagen? En zou het misschien inderdaad beter kunnen zijn om te dragen in plaats van te klagen? Gewoon, soms zijn dingen ook zoals ze zijn. En moet je daar ook gewoon toe verhouden en dat ook tot je nemen. Dus zo gek is dat het gezegde volgens mij nou ook weer niet. Niet klagen, maar dragen. Maar tegelijkertijd voelt het ook wel, ik zei het net ook al, er is soms ook veel reden om te klagen. Er gebeurt ook veel in de wereld, in het groot, onrecht, aan kwaad, aan geweld, waar je somber van wordt, maar waar je ook over kunt klagen. Verschrikkelijk toch dat dat er is. En soms ook in onze onderlinge relaties kunnen er dingen zijn die schuren, die pijn doen, die onrechtvaardig zijn. Je begrijpt al om dan tegen elkaar te zeggen als iemand daarover klaagt. Nou, niet klagen, maar dragen, dat is niet gepast. Als het om onrecht gaat, is het niet gepast om te zeggen, nou, je moet maar dragen. Natuurlijk soms, als je er helemaal niks aan kunt veranderen, dan moet je het ondergaan, dat is zo. Maar je mag daar best over klagen, toch? En soms moet je je tegen onrecht ook verzetten. Een klacht indienen. Om tegen het onrecht op te staan. Dus soms moet je zwijgen, dragen. Soms moet je er tegen verzetten. En juist wel klagen. Hoe moet je dan klagen? Klaag, niet klagen, maar niet klagen. Dat is dan dat klagen in thema, hè, zoals ik het geformuleerd heb, niet klagen, maar. Dat is dan dat klagen waarin je als het ware vast gaat zitten in die somberheid. Er niet meer uitkomt. Ook als het over onrecht gaat, kun je ook helemaal vast komen te zitten in dat klagen. In die somberheid. Zodat het helemaal beslag op je gaat leggen. En je eigenlijk een heel somber mens wordt. Nou ja, we zeiden het al met de kinderen, hè? Als je dat ook met anderen deelt, als je, u herkent dat natuurlijk wel, als je soms met mensen omgaat, misschien ook soms wel bij jezelf, dat dat zo'n beslag op je legt, dan naar anderen toe, dan wordt dat voor die ander ook niet fijn, om zo te zeggen. Die raken daar ook door wat gedeprimeerd. Als zo het leven gaat worden, dan wordt het grijs, dan wordt het donker, dan wordt die derde maandag van januari, zeg maar, symbool voor ons leven. Dan worden we hele neerslachtige, kunnen we neerslachtige mensen worden. Dus in onze klacht moeten we ook niet vast blijven zitten. Hoe terecht die klacht ook kan zijn. Nou, dat is ook het bijzondere wat gebeurt in die psalm. En waar we natuurlijk naar zoeken, niet klagen, maar het zou boeiend zijn natuurlijk, hè, om zo'n klein groepje of zo aan elkaar te vragen, welk woord zou je nou invullen op die stippeltjes? Niet klagen, maar welk woord dan? Dragen? Nou, we zeiden wel van ja, maar. Nou, we gaan kijken op Psalm 42, 43, wat daar eigenlijk voor woord komt op die stippeltjes. Dat is eigenlijk wat we doen. In Psalm 42, 43, die stippeltjes invullen met wat vanuit die psalm naar voren komt. Ik zei al, die psalm, en u zult het wel herkennen als je zo de psalm leest, is eigenlijk één geheel. Er zit een refrein in, dat komt drie keer voor, twee keer in Psalm 42 en tot slot ook in Psalm 43. En je ziet ook maar één opschrift boven die psalm, wat gewoon doorloopt in Psalm 43. Voor de koorleider. Nou, als je dat nu zou vertalen, dan zou je zeggen voor de dirigent van de kantorij bijvoorbeeld. Voor een gemeentekoor, voor de gemeentezang. Dus voor ons allemaal. Wat mooi, het is een lied wat iemand natuurlijk gedicht heeft, maar het is eigenlijk een lied van ons allemaal. Waarin iets van ons leven met God, van wie je ook bent, die koorleider die zong natuurlijk niet voor zichzelf, maar die zong voor het koor, die leidde het koor. Waar alle koorleden, om zo te zeggen, in mee konden komen. Iets herkende van zichzelf. Hopelijk dus ook wij zoveel eeuwen later. Als je de psalm leest, die 42 en 43, ik noem het maar gewoon psalm, maar het gaat dus over 42 en 43 samen, dan zie je wel dat er heel veel te klagen is. En dat doet die dichter dus ook. En die legt dat dus ons in de mond, om zo te zeggen. Dus niet stil, je mag niet klagen, of stil, dragen maar. Nee, de klacht wordt volop uitgesproken. Best aangrijpend. Als je geleden hebt, dan moet je de psalm eens een keer even lezen op je gemak. Wat daar allemaal geklaagd wordt. Geklaagd. En dat niet klagen maar dragen kan ook een vrome dooddoener zijn. Omdat we bang zijn eigenlijk voor die diepste klacht in onszelf of bij die ander. En daar eigenlijk niet zoveel raad mee weten. Ook soms misschien niet in ons geloof. Die psalm haalt de situatie naar voren dat er een vijandige situatie, mensen om je heen zijn, die tegen je zeggen, dat is allemaal mooi wat Jan zegt. En jij gaat naar de kerk, maar waar is die God van jou eigenlijk? Moet je zien wat er gebeurt, wat jou overkomt. Hoe kun je dat nou rijmen met God? Waar is die eigenlijk? Waar is jouw God? En u begrijpt wel, dat is altijd een impliciete vraag, hè, die het is. Waar is dit? Zie wel, is er natuurlijk helemaal niet. Moet je zien wat een ellende er gebeurt. Moet je zien wat jou overkomt. Hoe kun je daar nou toch aan vasthouden? Die enorme vraag die natuurlijk ook soms wel in je eigen hart kan resoneren. Waar bent u? Waar bent u? Psalm zegt ook, door die vijandschap, die wereld waarin ik leef, ga ik in het akelig zwart. Rauw. Verdriet. Leven dwingt me om dan het akelig zwart te gaan, in rouwkleren, om zo te zeggen. Deze valt weg, die valt weg, gemis, leegte. En als het dan om God gaat, zegt de psalm, zou ook heel aangrijpend zijn. Hij zegt dan, waar bent u eigenlijk? Dat is de klacht van een gelovige, van de dichter, die zegt, waar bent u? Het lijkt wel of u mij vergeten bent. Nou, dat is ook nog wat. Het wordt niet toegestopt, hè, die gedachte. Van nou, draag het maar wat je overkomt. Nee, waar bent u? Het lijkt wel of u me vergeten bent. En nog iets verder, dan wordt het nog een graad dieper, om zo te zeggen. De aanvechting nog sterker. Het lijkt wel of u mij afgewezen hebt. Dat is wel een hele diepe ervaring, toch? Een hele diepe klacht. De mensen die tegen je zeggen, waar is God? Kijk eens om je heen. Je moet in rouwkleren gaan. Gemis, leegte. En je zoekt je heil bij God. En het lijkt wel als hij je afgewezen heeft. Vergeten is en afgewezen heeft. Iets ervan herkent u denk ik wel. Wie herkent het niet van tijd tot tijd? Ik denk juist als gelovige kan die aanvechting van wat gebeurt in het leven, in de grote wereld waarin we leven, maar ook in onze kleine levens, soms nog groter zijn, denk ik wel eens, als wanneer je niet gelooft. Waarom? Omdat je toch in je geloof ook altijd je leven in relatie met God brengt. En God is toch, heeft toch het goede voor met ons mensen. En is toch een God van liefde. En moet je zien wat er dan allemaal gebeurt. Kijk, als je dat hele kader van geloof niet hebt, dan denk je, nou ja, het gebeurt, het leven is nou eenmaal breed en probeer er een beetje het beste van te maken, dat is het. Ja, dan zou je kunnen zeggen, niet klagen maar dragen, om zo te zeggen. Je kunt zeggen, dat is ook eigenlijk een heel bijna zonder geloof uitspraak. Hè? Gewoon, hoor eens, het leven is nou als het gaat, zo gaat het nou eenmaal. Je kunt er ook niet zoveel aan veranderen, draag het nou maar en probeer er het beste van te maken. Nou, dat doet de psalm niet, omdat hij zegt, ja, maar dit kan toch niet, het onrecht wat gebeurt. En God is er toch. Maar het lijkt wel alsof hij me afgewezen heeft. Het lijkt wel alsof hij me vergeten heeft. En het lijkt wel alsof hij geen recht doet, ook aan mij. Dat is ook toch een hele diepe klacht, roep, schreeuw naar boven. God, doe mij recht. Dat is nogal wat, dat je dat als klein mensje tegen God zegt. Doe mij recht. Ik vond dat wel aangrijpend afgebeeld ook in die afbeelding van Anne Kaai. Dat rood, hè, dat steen, die steen je zou kunnen zeggen, dat is een beetje die gelovigen, wij mensen. Stukken gebroken, rood. Het is niet meer heel, het is onrustig ook, hè, de structuur. Nou, zoiets van je leven. We herkennen denk ik allemaal van tijd tot tijd. Niet klagen, nou ja, in de zin van niet in die klacht blijven zitten. Dragen. Dat is ook nog maar de vraag. Maar wat dan wel? Nou, het bijzondere van de psalm is. En ik dacht, dat is toch ook wel heel veelzeggend voor ons nu. Voor mij, ik herken het zelf ook natuurlijk. Is dat hij eigenlijk in een soort tweespraak gaat. In een tweespraak met God en met zichzelf. De refrein, hè, wat drie keer klinkt. Die twee coupletten die we zongen uit 42 en 43, die gaan daar ook eigenlijk, gaan er ook over. Die berijmen dat ook eigenlijk. Tweespraak. Met God. Hij houdt de vragen niet voor zichzelf, maar legt ze voor God neer. Doe mij recht. En hij haalt ook weer naar binnen eigenlijk. Nou ja, u kent dat wel, denk ik. Met al die vragen, dat je soms ook naar, hoe goed het is om soms ook naar binnen te halen die herinnering van hoe goed het was om met elkaar te zingen. Om goed het was om met elkaar te bidden. Hoe goed het was om hier te zijn. Hoe goed het was om je in te zetten vanuit het geloof, een voedselbank of wat ook precies voor een ander. Hoe dat je leven weer openlegde. En dan niet om daarmee de klacht weg te drukken, maar om het ernaast te laten staan. Om vanuit die klacht weer eigenlijk die andere herinnering ook op te halen. Die momenten die je vreugde geven. Het leven is niet alleen maar dit wat neerdrukt. Maar het is ook het andere. Ook het leven met God. Om je dat weer te binnen te brengen. Een vreugde die geloof ook geeft. Evangelie is goede boodschap. Is vreugde. Is gezien worden. Is in liefde omvat worden. Dat botst natuurlijk vaak op dat leven. Die beide ervaringen. Maar niet alleen maar in die ene ervaring blijven zitten. Maar die anderen ernaast te zetten. Zo eigenlijk gaat hij met God om. De klacht. Doe mij recht. En geef mij weer die ervaring die ik ook had. Hier in de kerk misschien. Met elkaar thuis. In een klein groepje. In het koor. In de kantorij. Vult het maar op. Vult het maar in. Dat er ook naast te zetten. Gesprek met God. En dan gaat hij ook in gesprek met zichzelf. Dat is eigenlijk toch wel prachtig, dat refrein wat drie keer komt, drie keer klinkt in die psalm. Hè? Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Zegt hij tegen zichzelf. Zijn er onrustig in mij? Hè? De tweespraak met jezelf eigenlijk. Hè? Wat zit ik nou toch in mijn klacht vast? Wat ben ik toch bedroefd? Wat ben ik toch onrustig? Als het ware je tegen jezelf te zeggen en dan te zeggen, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Wat ben je nou onrustig? Let nou ook eens op God. Jij weet er nog wel van die herinnering van toen en toen en toen. Toen die als het ware bijna tastbaar aanwezig was. Vestig je hoop nou op God. Nogmaals, dat is niet om die somberheid weg te drukken, maar om even op het andere been te gaan staan. En dan zeg je niet, nou, ik ben wel sterk genoeg in mijn geloof, ik overwin die twijfel en die kracht en die, want dat wat me neerbuigt wel. Ik red het wel. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, vestig je hoop op God, mijn God, dus niet afstandelijk, er is wel iets van een God of wat ook, nee. Hij maakt het heel persoonlijk, hè, mijn God. Die mij ziet en redt. Dat is zijn houvast. In die ellende, waarin hij soms denkt, en dat kan heel aangrijpend zijn. Hij heeft me vergeten. Hij heeft me afgewezen. Zegt hij daarnaast. Hè, diezelfde persoon. Mijn God. Hij ziet mij. En hij redt mij. De situatie waarin hij was. Is niet per toverslag, als een bij toverslag veranderd. Nee, hij blijft in die situatie zitten. Waarin hij die klacht ook uit. Maar hij gaat om zo te zeggen van het ene been op het andere been staan. God die mij ziet en mij redt. Welk woordje moet er nou op die stippeltjes? Ik dacht volgens mij het woord hoop. Niet klagen, maar hopen. Hopen is nooit, oké, ik maak een berekening en zo zal het wel uitkomen en zo is het. En ik hoop dat dat ook inderdaad een sommetje klopt. Hopen is eigenlijk vanuit die ervaring die je opgedaan hebt, vanuit die woorden die je uit de Bijbel hoort, van wat je beleefd hebt met God ook. Weten, ja, maar er is er één die mij ziet en redt, die mij vasthoudt. Hoe deprimerend de situatie van mijn leven ook kan zijn. Hoop, heeft iemand gezegd, is een kwaliteit van je ziel. Een prachtige uitdrukking, hè? Kwaliteit van je ziel. Om de kwaliteit om, als je op dit been staat, door alles wat je neerdrukt, wat je veel te klagen geeft, dit even kunt doen. Het andere been erbij kan trekken. Zodat je weer verder kunt op die twee benen, om zo te zeggen. Hoopvol. Omdat er één is. Ja, dat is geen rekensom. Maar dat is nou net het eigene van hopen. Die kwaliteit van de ziel. Vertrouwen. Vertrouwen dat er één is. Die je ziet. En redt. Die dus de ellendige situatie niet het laatste woord laat hebben. Maar aan wie de toekomst is. Nou, ik vond dat het prachtig verwoord in dat lied dat we gaan zingen. Een lied vol hoop. Een hoop in een wereld die vaak hopeloos is. De steppen zal bloeien. De steppen bloeit. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook vegetatie. En maar u begrijpt het beeld, hè? Dat die groen wordt. Steppen zal bloeien. De ballingen keren. Ballingen, gevangenen. Ze keren. Ze keren weer terug naar huis. Ja, zelfs, zingt het lied tenslotte. De dode zal leven. God die mij ziet en redt. Niet klagen, maar hopen. Want de steppen zal bloeien, de ballingen keren, ja zelfs de doden zal leven. Amen. We gaan met elkaar samen danken en voorbeden doen. Misschien, ik begin even achteraan. Wij sluiten de gebeden af met het Onze Vader. Ik begreep dat u vorige week het Onze Vader gezongen hebt in de zetting van, zoals u die in de liturgie vindt, met de tekst van Huub Oosterhuis. Ik dacht eigenlijk wel mooi om nog een keer te doen, want het is niet zo heel eenvoudig. Dus dan kan ik er ook een beetje in dalen, om zo te zeggen. Er zitten wat pauzes in, we hadden het net even over, dus goed, die geeft de organist ook goed wel aan. We zeiden al tegen elkaar, een pauze is het moeilijkste om te zingen. Want je bent dan geneigd om door te zingen, maar dat moet juist niet. Dat is ook een vorm van zingen, hè? Even je mond houden. Dus nou, u geeft dat ook aan en dan met uitkomende stem, dan pakken we het gelijk wel weer op waar we weer verder moeten zingen, om zo te zeggen. Dus daar sluiten we straks onze gebeden mee af. Twee voorbeders. Voor drie. En dan ook nog iets anders. Bid voor de familie Babians. Om moed. U weet wellicht, familie Babians is een familie uit Oezbekistan die in kampen in een kerkasiel, bij een kerkasiel gevraagd heeft. Zit daar nu al ruim 2 maanden. Kinderen, zij zijn hier al 11 jaar. 2 van hun kinderen zijn hier geboren. Afgelopen week was ik er zelf ook nog op bezoek. Ik denk als ze zouden weten dat, nu we dit zo tegen elkaar zeggen, dat ze tegen me hadden gezegd, doe ze de hartelijke groeten. Dus bij deze namens hen. Ze zeiden, we zijn versteld van zoveel lieve mensen om ons heen, die om ons heen staan, die ons komen bezoeken, die deelnemen in die dienst, die maar doorgaat daar. Op een bepaalde manier, dat kunt u ook gewoon als groepje gemeenteleden doen. Hè? En ja, dat zij voor ons bidden en voor de gastvrijheid. Het gaat daar natuurlijk ook om onrecht, hè, naar de kinderen toe. De overheid had gezegd, het komt niet meer voor dat kinderen zo lang hier moeten zijn voordat een procedure afgerond is. Nou, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Zij zijn hier al 11 jaar en nog steeds, hè, nu dreigen ze dan uitgezet te worden. En de rechten van kinderen tellen eigenlijk helemaal niet mee in het vreemdelingenrecht. Dat is ook raar, toch? Waardoor eigenlijk altijd voor de rechtspraak staat voor kinderen gaat. Met alle gevolgen van die. Nou, daarover klagen gesproken, hè, ergens voor staan, staat de kerk van Kampen en staan we met elkaar. In de hoop dat dat wat meer rechtvaardig gaat worden. We bidden ook voor onze overheid dat barmhartigheid boven recht zal gaan. Nou ja, en ik zou zeggen dat barmhartigheid ook een beetje doordringt in het recht, om zo te zeggen. Dat ook recht mag geschieden. En dat dat niet in strijd komt met barmhartigheid. En ik lees hier ook de afgelopen week ook 6 gemeenteleden met dominee Peter Wattel en Martin Kampen zijn geweest. Heel mooi dat u dat gedaan hebt, wat mij betreft. En het zou boeiend zijn om aan hen eens te vragen hoe ze dat ervaren hebben. Ik denk dat dat een heel mooi verhaal is wat ze dan met u delen. Dank u voor de staakt het vuren in Gaza en bidden dat het stand houdt. Nou, dat is zeker ook mooi om zo dadelijk te doen. En als derde, en daarvoor vraag ik u op te staan, omdat er een bericht van overlijden is. Op 23 januari jongstleden overleed Bastiaan Bart de Wit. In de leeftijd van 75 jaar. Bart woonde op de Nicolaas Beetslaan 40 hier in Waddinxveen. En de afscheidsdienst zal plaatsvinden in de Gouwenhof. En aansluitend brengen wij Bart naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Tuinhof. Wanneer is nu nog niet bekend. De bijeenkomst zal geleid worden door Marianne van der Zwan. We zullen Bastiaan de Wit gedenken in onze voorbeden, in onze gebeden, danken voor zijn leven, voorbeden doen voor zijn familie en vrienden. Wij denken nu in een kort moment van stilte en zingen aansluitend het bekende lied Niemand leeft voor zichzelf.
Thank you.
Heer, zo komen wij tot u. Zingend, biddend, beleidend. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. In leven en sterven, u behoren wij toe. U, God, mijn God, die mij ziet en redt. Dank voor dat hoopvolle woord. Geef dat als we klagen, het een hoopvol klagen is. Geef dat we niet opgesloten blijven in de klachten die soms zo'n aantrekkingskracht op ons kunnen hebben, soms in bezit kunnen nemen. En dat we dan dat andere been bijtrekken. Beroep doen om u, op u, om ons recht te doen. Om ons te zien en te redden. Om nabij te zijn. En hoopvol verder te gaan, het leven door. We leggen onze gebeden voor u neer. Wij bidden voor de familie Barians. In Kampen. En voor hun kinderen in het bijzonder. En voor vele kinderen achter hen. Die hier helemaal geworteld zijn. En waarvan je niet moet denken dat ze in moet denken dat ze naar een voor hen totaal vreemd land moeten gaan. Waarvan we weten hoe schadelijk dat voor kinderen is. Om zo ontworteld te worden. Geef dat het recht mag zijn. En niet onrecht veroorzaakt. Hoewel het allemaal dan volgens het boekje wellicht ook is. Daar hebben we ook genoeg toch ervaringen mee in ons land. Dat ook een overheid, ook onze rechtspraak, desastreuze gevolgen kan hebben. En daarom geef recht en barmhartigheid. Dat die samen op mogen gaan. Geef de familie ook de kracht om het vol te houden. Opgesloten toch ook in zo'n kerk. Wees hen nabij. Wij danken u voor het staakt het vuren in Gaza. We bidden dat het stand mag houden. Dat gegijzelden vrijgelaten mogen worden. En velen ook die zomaar opgepakt zitten en in de gevangenis zitten in Israël ook vrijgelaten mogen worden. Geef vrede, Heer. Geef dat er iets mag komen van samenleven. Van elkaar verdragen. Van elkaar ook wat gunnen. Ontferm u zo over Israël. Geef vrede aan Jeruzalem en alle volken rondom. Ontferm u over volkeren in nood. Ontferm u over volk van Soedan, volk in Afrika, waar ook gruwelijke oorlogen gaande zijn. Heer, ontferm. Wij bidden u ook voor de vrienden en de familie van Bart de Wit. Dank voor wat u in zijn leven, in de 75 jaar dat hij leven mocht, gegeven hebt. Aan hemzelf, aan de mens om hem heen. En geef dat zijn leven tot zegen mag zijn van de velen met wie hij leefde. Sterk zijn familie en vrienden. Ook wanneer zij definitief van hen afscheid nemen. Hoor ons ook in de stilte van ons persoonlijk danken en bidden. Al onze gebeden vatten we samen in het lied dat u, in het gebed dat u ons leerde bidden, dat wij samen zingen. De collecte, u hebt er ook al over gehoord. En we verwachten de kinderen terug zo dadelijk voordat we dan ons slotlied zingen, 416. Tot mijn schrik zie ik dat het al bijna 12:30 is. Ja. Excuus dat ik u zo lang bezig gehouden heb. Het is een beetje erg lang eigenlijk, hè? Excuus. Hopelijk, wat zeg u? Ja, hopelijk dat geen mens op u staat te wachten of wat ook. Maar goed, het is ook goed om de rust te hebben van een zondag natuurlijk. Hè? Dus dat is al een keerzijde. Wij gaan van hier als gezegende mensen, zelf gezegend, het amen zingen wij zo dadelijk. En staat in de liturgie, maar we zingen dat. Zelf gezegend om elkaar ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.